Ik ga u voorlezen 2 Petrus 3. Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf, en in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan het gebod van uw apostelen van de Heere en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen: waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar... en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede en houdt de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. Geliefden, naar u het nu van tevoren weet, weest op uw hoede dat ge niet door de dwaling van de zedeloze meegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heere en Heiland Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Tot zover. De dag des Heren. Daar gaat het over vanavond. Sommigen van u zijn een paar maanden terug hier geweest, en toen ging het over 2 Thessalonicenzen 2 en 3, maar over de 2e Thessalonicenzenbrief. En toen hadden we het ook over de dag des Heren. In 2 Thessalonicenzen staat dat de dag des Heren pas kan komen als de weerhouder weg is. En dat betekent concreet dat er nu een weerhoudende factor is, en die weerhoudende factor moet eerst weggenomen worden, wil die dag des Heren, die dag des Heren komen. Nu, toen hebben we daarover nagedacht, en misschien is dat blijven hangen bij u, misschien is het ook alweer weggeëpt door de veelheid en informatie die u van alle kanten aangereikt krijgt. Maar die weerhoudende factor, dat bent u zelf. Het is even slikken, alsof wij zo belangrijk zouden zijn. En toch is het zo. Dat wat nu nog weerhoudt, zal weggenomen worden. De Heilige Geest die nu in de gelovigen woont en van de gelovigen een eenheid maakt, die een lichaam van Christus heeft gecreëerd, door de geest, door de doop met de Heilige Geest, door de geest tot één lichaam gedoopt. De Heilige Geest in ons is de weerhoudende factor. U mag alles op een rij zetten in 2 Thessalonica en u komt erachter dat er maar één weerhoudende factor kan zijn en dat is de gemeente op aarde. Maar er komt een moment dat die gemeente niet meer hier op aarde is. Ik weet niet hoe lang het duurt. We hebben al vaak geroepen, dat zou vanavond wel de laatste avond kunnen zijn, nog voor alles hier afgebroken wordt. Lijkt ook bijna op een doemscenario, maar dat bedoel ik eigenlijk niet zo. Voor die geweldige tijd van moeite en druk komt, gaan wij de gelovigen naar de Heer Jezus. Dan moet je wel de Heer Jezus kennen als je heiligt, als je verlosser. Dan moet je ook zeker weten dat de Heilige Geest in jou is gaan wonen. Dan moet je heel helder hebben dat alleen door het geloof in de Heer Jezus er redding en heil is. En ieder die dit als zegen heeft ervaren, mag aanvaarden, mag geloven dat de Heilige Geest in ons woont. Nadat we het evangelie van onze behoudenis hoorden, nadat we dat aannamen, zijn wij verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Een geweldige zekerheid. Definitie van een christen. Iemand die de Heilige Geest ontving. Dat is eigenlijk kort gezegd alles. De Heilige Geest ontvangen. Als Paulus discipelen, vrome mensen ontmoet in Efeze, en hij weet niet precies hoe hij ze duiden moet, dan vraagt hij niet, bent u Rooms-Katholiek, bent u Nederlands hervormd, bent u gereformeerd, bent u baptist? Nee, heb u de Heilige Geest ontvangen? En dan zeggen ze, we weten niet of de Heilige Geest er is. Aha, daar viel het muntje. Dus de vraag, heb u de Heilige Geest ontvangen, is eigenlijk de beste vraag die je kunt stellen. En als mensen zeggen, ja, dat weet ik niet, dan mag je je ook afvragen van, ben je dan wel een gelovige? Hoe zit het dan met je? En ik weet wel dat er vandaag gelovigen zijn die nauwelijks durven zeggen dat de Heilige Geest in hen is gaan wonen. Maar toch, de Bijbel zegt dat iedereen die de Heer Jezus heeft aangenomen, is verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte. Heb u toch? Moeilijk, hè? U kunt het in elk geval krijgen. U hoeft er niet op te wachten. U kunt het vanavond krijgen, als u dat wilt. U gelooft in de Heer Jezus, u krijgt de Heilige Geest en die gaat in u wonen. En vanaf dat moment maakt diezelfde Heilige Geest u tot een eenheid. U wordt dan bij dat lichaam van Christus gevoegd. U hoort bij dat bijzondere gezelschap gemeente genoemd. En u bent nu nog op aarde, maar u bent verbonden met hem die het hoofd is. Hij het hoofd, wij de leden. We zijn aan hem verbonden en we gaan naar hem. En hij zei, ik ga plaats bereiden. En als ik plaats bereid heb, kom ik weer, zal u tot mij nemen. Dat gaat hij doen. En de Bijbel zegt dat die weerhouder hier nu op aarde is, ook een soort katalysator is, een soort weerhoudende factor is, waardoor de mens der wetteloosheid zich niet compleet kan openbaren. Dan kun je 1000 keer zeggen, ja, maar daar merken we niet zoveel van, want de mens der wetteloosheid is er wel te degen. De hele wereld gaat bijna ten onder aan wetteloosheid. Nu zegt u dat de mens der wetteloosheid niet kan komen. Nee, het wordt nog erger. Met bedrieglijke wonderen en tekenen, leugen en bedrog. Het klinkt ontzettend vroom in die tijd, maar dat is het niet. De Bijbel zegt dat gelovigen de weerhoudende factor zijn. Jij en ik, die nu geloven in de Heer Jezus, wij weerhouden de openbaring van die mens der wetteloosheid. Maar als de weerhoudende factor weg is, stel dat dat vanavond gebeurt, opgenomen, weggevoerd, de Heere tegemoet in de lucht, naar hem, bij hem gekomen en door hem zelf thuisgebracht, dan zal die mens der wetteloosheid zich openbaren. Dan pas zijn alle remmen echt los. Dan pas gaat het van kwaad tot erger. Wat er dan gebeurt is onbeschrijfelijk. De Bijbel heeft het daar heel concreet over. Vreselijke tijden breken aan. Tijden van grote nood. Tijd van grote verdrukking. Met afgodische toestanden. En met onreine geesten. En met kikvorsen. En met oorlogen en geruchten van oorlogen. Het is één complete chaos. Dan, als de weerhoudende factor weg is. Als u en ik vertrokken zijn, is het hier op aarde bepaald geen vreugde. En als al die elementen die onder de mens der wetteloosheid zich verzamelen, aan het werk gaan, wordt het heel moeilijk, met name voor Israël, maar ook voor alle andere mensen. En in Israël zal een enorme leger op de been gebracht worden om Jeruzalem te slaan. Ze zullen de Joden de Middellandse Zee in willen duwen, onder leiding van Iran en Syrië, en maar ook alle anderen, ook Europa doet vol en volop mee. Met alle respect voor onze huidige regering, het is echt zo. Dit wordt een chaos, dit wordt een gigantische eindstrijd. Harmageddon heeft daarmee te maken. Als de mens der wetteloosheid zich openbaart, ziet die kans om met bedrieglijke wonderen en leugens en tekenen iedereen op het verkeerde been te zetten. Natuurlijk is hij daar nu al mee bezig. Natuurlijk kun je daar al iets van proeven, een soort voorproef van krijgen. Maar dat wordt nog erger. En als dat erge er is en de finale slag aan Jeruzalem zal worden uitgedeeld en daar uiteindelijk een soort clash komt van enorme omvang om dat volk eens en voor altijd van de kaart te vegen. De duivel zit erachter, die wil voorkomen dat de profetieën waar worden. Dan komt de Heer Jezus. U bent voor die tijd, dat probeerde ik net duidelijk te maken, naar hem gegaan. U bent weggehaald. U, de weerhoudende factor. U en ik samen, het lichaam van Christus. De gemeente. We zijn hier vandaan gehaald. En we zijn bij de Heer Jezus. Op aarde wordt het een chaos. En hij komt, op een bepaald moment komt de Heer Jezus terug op de Olijfberg. In grote macht en heerlijkheid. Majesteit. Die schitterende troonwagen van Ezechiël 1 wordt dan zichtbaar. Een enorme glorie voor de Heer Jezus. En jij en ik komen met hem. Dan begint de dag des Heren. Dat moeten we even vasthouden, want 2 Petrus 3 heeft het over het eind van die dag des Heren. 2 Thessalonicenzen 2 heeft het over het begin van die dag des Heren. En het begint met een oordeelszitting door onze Heer Jezus, die de schapen van de bokken gaat scheiden. Dat is het begin van de dag des Heren, zo begint het. Grote kracht, heerlijkheid, majesteit, schittering, Olijfberg splijt middendoor, een gigantische verplaatsing van zand, van aarde, aardverschuiving. Een enorm dal komt daar, een plateau zo u wilt. En Jeruzalem wordt de stad van de grote koning. De Heer Jezus gaat die stad binnen. En dan beleven we niet nog een keer wat op donderdag, vrijdag voor Pasen gebeurd is. Toen droeg hij zijn kruis. Is dat mijn koning? Vroeg dat lied. En dan zullen ze zeggen, dat is mijn koning, zullen ze dan zeggen. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Het contrast met Goede Vrijdag kan niet groter zijn dan die dag. Een gigantische openbaring van glorie, een prachtige illustratie van zijn heerlijkheid. Magistraal zal de Heer Jezus daar zijn in al zijn heerlijkheid en in al zijn schoonheid en hij zal daar schitteren. En hij gaat daar recht spreken. Hij gaat daar die volkeren die allemaal in dat land zijn, die allemaal hun legertjes daar hebben in het dal van Megiddo, Harmegiddo, Harmageddon, Berg Megiddo. In dat dal, daar zijn al die legers. En die legers worden op dat moment voor die troon geplaatst waar de Heer Jezus is. En hij scheidt ze van een zoals schapen van de bokken gescheiden worden. Dat is dan, daar, in Jeruzalem. Begin van de dag des Heren. Oordeel dus. Ja, absoluut. Oordeel. Hij komt. Daarom wordt in het Oude Testament gezegd, je moet niet verlangen naar de dag des Heren, maar de dag des Heren is een dag van vuur. Dat is een dag van oordeel. Dat is een dag van grote nood, van grote spanning. En dat is ook de taal van Malachi 4, waaruit Jan Diepenveen vanavond iets voorlas. Oordeel. Ja, voor de mensen die geloofd hebben, prachtig. Maar voor die mensen die niet geloofd hebben, is het heel moeilijk, is het heel zwaar. Dat is de schets. De dag des Heren begint op het moment dat de Heer Jezus hier op aarde komt. Hoe lang duurt die dag? 24 uur? Nee, 1000 jaren minimaal. Het is daarmee stellig overtuigend om die reden dat juist in 2 Petrus 3 staat, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren en 1000 jaren als één dag. Dat staat uitgerekend in relatie tot de dag des Heren. Dan begint het 1000-jarig vrederijk. De dag des Heren. Ik weet dat er allerlei theorieën zijn dat vandaag de dag genoemd wordt het 1000-jarig vrederijk. Maar we hebben al vaker geroepen, ga maar één keer naar de dierentuin en doe de hekken maar eens een keer open of de sloten eraf en de deuren open en je zult het zien. Eén zo'n aap in Blijdorp, geloof ik, is al genoeg voor een enorme schrik voor een enorm aantal mensen. Maar je hoeft het niet te proberen hoor, om die koe en die berin in één hok te duwen. Want die koe gaat er wel aan. 1000-jarig vrederijk is nog niet aangebroken. Je kunt van alles bedenken. Maar vanaf het moment dat we dit gaan verkleinen, dit gaan versmallen, gaan we de verkeerde keuzes maken. Ik hoop van harte dat u begrijpt dat de dag des Heren een dag is van glorie en heerlijkheid, van heiligheid van God, van het vuur van God. Als de Bijbel spreekt over het moment waarop de Heer Jezus gaat regeren, bijvoorbeeld in Daniël 7, dan wordt eerst de troon geschetst, vuur, vuur, vuur. Het welde op en dat vloeit voor hem uit. 1000 maal 1000 dienden hem en 10.000 maal 10.000 staan voor hem. De vier schaar zetten zich. Nou, dat is het Oude Testament, maar dat is gewoon de rechtszitting begint. En dan begint de rechtszitting hier op aarde. En de mensenzoon blijkt alle macht te hebben. De Heer Jezus zal die koning der koningen zijn, de Heere der heren zijn, de rechter der ganse aarde zijn. De Heer Jezus gaat heersen, de Heer Jezus gaat regeren. En het oordeel is daar. U kunt kijken naar Openbaring 19, daar ziet u de ruiter op het witte paard. Dat is het begin van de dag des Heren. Hemelse legerscharen volgen hem. En door wat uit zijn mond komt, worden de mensen veroordeeld, gedood. Heel concreet, de dag des Heren is geen dag van ons verblijding, ons verblijden en gaan naar de Heer Jezus. Dat is daaraan vooraf gegaan. Dit is het moment waarop de Heer Jezus hier op aarde komt. En die dag begint met oordeel. En met een rechtszitting. En met vuur. En die dag, zoals ik zei, duurt 1000 jaren. 1000 jaren van vrede volgen. Koe en berin wonen dan samen. Het kind kan spelen bij het hol van een giftige adder. Het is schitterend. Geen verderf. De Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, Romeinen 8, dat het zuchten van de schepping dan voorbij is. Bij het openbaar worden van de zonen Gods. Dat is dezelfde dag. Als de zonen Gods openbaar worden, als de Heer Jezus de zonen Gods zichtbaar wordt met hen die bij hem zijn. Als de zonen Gods openbaar worden, is het zuchten van de schepping over. Dan zijn de problemen voorbij. Want ook dat beloofde hij. Het is een geweldige tijd van zegen. Iedereen zal wonen onder zijn eigen vijgenboom, onder zijn eigen wijnstok. Jeruzalem zal een plaats zijn van grote zegen. En daaruit zal de zegenstroom vloeien tot ieder die wil. En volkeren gaan van jaar tot jaar, zoals vroeger de koningin van Sheba een keer is geweest. Volkeren gaan van jaar tot jaar naar Jeruzalem om daar het Loofhuttenfeest te vieren, om daar zegen te krijgen. Dat gebeurt dan in die tijd. En een jongeling is 100 jaar. Ja. Stop nu maar met die kreten van ik ben inmiddels oud geworden. 100 jaar, jongeling. 969 was Methuselah, dat is de oudste in de Bijbel. Hij wordt overtroffen. 1000 jaar. Zegen, vrede, blijdschap. We kunnen ons niet indenken wat dat betekent. De duivel gebonden. Die 1000 jaren gebonden. Opgesloten. Had God dat maar eerder gedaan, denkt u. En u en ik regeren, heersen met de Heer Jezus die 1000 jaren. Ik weet niet waar u zit, waar u staat, welke verantwoordelijkheid u hebt. Ik weet het ook niet van mezelf. Ik weet alleen dat het gebeurt. En dat is genoeg. Met de Heer Jezus, bij de Heer Jezus. Heerlijke, geweldige zegentijd voor deze aarde. Overal die zegen komt vanuit Jeruzalem, dat is herstel. Zitten nota bene vissen in de dode zee. Nu maken we nog grapjes als je daar bent met een groep. Zie je wel al die vissersbootjes daar? En dan zeggen sommigen ook nog van ja, nou er valt niks te vissen, er leeft geen vis in natuurlijk. Maar goed, niks is er dan nog van vroeger. Dan zijn er wel vissen. Zegen. 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 En aan het eind van die periode van 1000 jaar, je zou zeggen, nu hebben die mensen 1000 jaar lang een regering gehad van enorme zegen en enorme vreugde en enorme goedheid en trouw. En die hebben zo de nabijheid van de Here ervaren, ze hebben de zegen van God geproefd. Dit zullen ze nooit en nooit meer kwijtraken, daar gaan ze ook nooit meer aan voorbij. En wat gebeurt? De duivel wordt losgelaten. En hij begint weer te kwekken. En hij krijgt de hele zaak weer achter zich. Je zou zeggen, Heere God, waarom nu? U wist toch wat die duivel deed bij Adam en Eva en hoe hij daar destijds zijn vernietigend werk heeft gedaan. Hoe hij daar gif heeft binnengespoten als een slang. U wist het toch? Nou, laat hem dan toch in die kuil. Laat hem dan niet meer los. Maar de Heere maakt eens en voor altijd duidelijk, ik denk dat dat de reden is, dat zelfs 1000 jaren van vrede, 1000 jaren van voorspoed, 1000 jaren van geen oorlog, geen getwist, geen gekijf, geen geruzie, nergens ruzie, nergens tweedracht. Ook niet in de kerk. Sorry hoor, die is er dan niet meer. Maar bij wijze van, hè. Dus dat is wel een getuigenis van God op aarde, daar kom ik straks nog even op terug. Maar nergens is nog twist. En dat dan, nadat die 1000 jaren voorbij zijn, die duivel wordt losgelaten, dan blijkt ineens dat de mens in al die tijd van zegen, in al die tijd van voorspoed, geen millimeter is veranderd. Niks. Nu wordt wel gezegd, ja, als die duivel nu gebonden zou zijn, als die duivel nu niet actief zou zijn, ja, maar dan was het helemaal anders. Helemaal niet, dan was je helemaal nog niet veranderd. Dan ben je nog net zo als vroeger. Het enige dat u veranderen kan is nieuwe geboorte. Met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven, met Christus opgewekt. Dat is de enige mogelijkheid. Het is een beetje een moeilijke, bittere pil voor ons, dat we er aan moeten gewennen, dat zelfs 1000 jaren van voorspoed ons niet veranderen. Alleen het geloof in de Heer Jezus. Heb je dat? Alleen het geloof in de Heer Jezus. Dat is vandaag al moeilijk. Want je moet al je best doen om dit evangelie overeind te houden, want het wordt iedere keer weer ondergesneeuwd door van alles, door activiteiten, door van alles goed doen en aardige mens zijn en leuke dingen doen, behulpzaam zijn, de mensen tegemoet treden in hun eigen cultuur en aanpassen, tolerant zijn. U verandert er echt niet door. Niemand kan door dit soort dingen bij God komen. Alleen die gelooft in de Heer Jezus. En dat blijkt. De Heere God wil een soort finale test. Zelfs als de duivel 1000 jaar lang gebonden is, dan verandert de mens nog niks. Niks. Want vanaf het moment dat die duivel los is, gaat weer die hele massa achter die duivel aan. En ze komen in opstand. En de Bijbel noemt dat Gog en Magog. Even slikken. Het is al eerder gebeurd. Ze komen weer terug. Dus dat wat in de tijd van de grote verdrukking kwam, gebeurde, vanuit het noorden, dan komt hij dus weer aan met die hele horde en hij gaat weer naar Jeruzalem, daar waar de troon van onze Heer Jezus is, de stad van de grote koning, zo heet Jeruzalem in die tijd, de Heere is al daar, Jeweshjama, zo heet Jeruzalem in die tijd, daar gaan ze naartoe met z'n allen en ze willen een enorme aanval plegen, nog een keer, En ze willen ook een finale slag uitdelen. En dan komt er vuur uit de hemel. Daar heeft 2 Petrus 3 het over. Ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel. Dat is het vuur. Het is het vuur dat uit de hemel komt op het moment dat die 1000 jaren voorbij zijn, nog preciezer het moment waarop de dag des Heren ten einde loopt. Het begint met oordeel en daarna zegen en het eindigt met vuur uit de hemel. Dat is de lijn van 2 Petrus 3. Nu zeggen mensen, ja, dat is allemaal geleuter van gelovigen, maar dat is helemaal niet waar. Want het is altijd al zo geweest, van het begin van de schepping af is het altijd al zo geweest en het zal altijd al zo blijven. Spotters die met spotternij zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Allemaal onzin, dit is allemaal ingebeelde angst. Fout, zegt Petrus. Want willens en wetens ontgaat hen dat er wel te degen iets gebeurd is. Er is een moment geweest dat God ging ingrijpen. En dat was dus met de zondvloed. Ja, de zondvloed. Maar dat is al lang weggeredeneerd. Dat past ook niet meer helemaal in onze moderne Bijbels. Dat past niet meer in het moderne denken. En dat is al lang voorbij, want we hebben evolutie. We hebben zondvloed, dat is een verhaal. Dat is een verhaal. Een soort overlevering. Kom je ook in andere culturen tegen. Zo gaat het altijd. Alles wat God ooit gedaan heeft, wordt gebagatelliseerd. En alles wat de mens doet, dat wordt enorm opgekrikt. Steeds hetzelfde proces. En nu zegt de Bijbel, jullie zeggen wel dat vanaf de schepping alles nog gelijk gebleven is. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is een enorm ingrijpen van de Here geweest. Een gigantische zondvloed geweest. Waardoor de toenmalige wereld is verzwolgen. Door water. Daar heeft Petrus het over. Mensen zeggen, het is altijd al zo geweest, het is nog nooit wel veranderd. Hoho, het is wel te degen wat veranderd. Je vergist je. Maar willens en wetens vergis je je. Je wilt dit wegdrukken. En dit lijkt notabene wel onze tijd. Onze tijd wil wegdrukken dat er ooit een zondvloed geweest is. En we hebben hele theorieën over miljarden jaren, miljoenen jaren, weet ik veel hoeveel jaar. We hebben over processen. We hebben daar en ginds wat gevonden. Maar zondvloed, nee, dat verhaal dat klopt niet. Zodra het in de richting van Gods handelen komt, zal de mens altijd zeggen, nee, dat is niet waar. Dat is verzonnen. En we moeten wel geloven dat er ooit zoiets als een boom geweest is. Vroeger, ik was een jonge man, toen hoorde ik voor het eerst een meneer vertellen, die had net een nieuw horloge gekocht. Toen moest je nog zo'n ding opwinden, weet je wel. Er zaten allemaal toestanden in. Met radertjes en asjes en balansjes en weet ik veel wat allemaal. En toen vertelde hij het verhaal op de preekstoel van moest luisteren, dit heb ik in het bos gevonden. Ja, in het bos gevonden. Ginds daar lag een radertje en daar lag een balansje en daar lag een asje en daar lag een wijzerplaat en daar lagen van die wijzertjes. En op een gegeven moment begon alles zo te trillen, weet je wel. En alles trilde één kant op, kwam allemaal weer die ene boom terecht. En ineens was het een horloge. En toen gaf er iemand een tik tegen aan en toen begon het te lopen, weet je wel. En toen kon je zien hoe laat het was. Ja, groot wonder in het bos van Slochteren. Bij de dikke boom, daar is een heel verhaal over, maar goed, dat lijkt me los. Maar daar zou het gebeurd zijn. Nou, dat is ook onzin. Maar je hoeft aanmerkelijk minder geloof te hebben voor dit verhaal van een horloge, dan voor het verhaal van wat je vandaag allemaal te horen krijgt. Vanaf het moment dat het om Gods ingrijpen en Gods handelen gaat, zegt de mens altijd... Onzin. Het is altijd al zo geweest, zal altijd wel zo blijven. En dat hoor je nog. Daar sust de Satan de mensen mee in slaap. En daar is hij heel handig in. Iedere keer hetzelfde proces. Zou u nu vanavond dus durven zeggen, Heer, ik wil naar u luisteren. En zondvloed wordt in het Nieuwe Testament een paar keer herhaald. In de eerste Petrusbrief, in de tweede Petrusbrief. Maar ook in de brief aan de Hebreeën, door het geloof, weet je wel, daar, in dat stuk, Hebreeën 11. Als de Heere ingrijpt, dan komt er een moment dat hij de deur dicht doet. Ik luisterde gisteravond in de auto naar een bandje, een stukje muziek. Als God de deur sluit van de ark in deze tijd. Ik kan het niet zingen, ik kende het lied ook niet, maar ik vond het wel een mooie tekst. Als God de deur sluit van de ark in deze tijd. Dan ben je reddeloos verloren. Dan is het te laat. Dat was de taal van dat liedje. Maar dat is ook zo. De tijd van de genade gaat nog door. Waarom is die dag nog niet gekomen? Omdat God niet wil dat jij verloren gaat. Staat hier. En hij is langmoedig. En denk nu niet dat het hem uit de hand loopt wat de tijd betreft, want dat is niet waar. 1000 jaren is maar 1 dag. En een paar 1000 jaar, dat is eergisteren. We hoeven ons niet ongerust te maken. We hoeven ons niet laten in te pakken door de tegenstander, door de spotters die met spotternij zeggen, maar blijft de belofte van zijn komst. En als je vandaag vertelt dat de Heer Jezus spoedig komt, zeg je, oh kom, laat naar je kijken. Dat riepen ze vroeger ook al. Je moet tegen de storm en tegen de golven van vandaag inroeien. Ik mocht erover spreken afgelopen zaterdag, ergens in Oldenbroek. Het is alsof je met een bootje op het meer bent, met gigantische stormen, met gigantische golven, en maar aan de roeien hangen, weet je wel. De Heer is boven op de berg, hij is daar om te bidden. En we denken, Heer, gebeurt er nog iets? Hoe zouden we ooit de overkant bereiken? Nu, dan komt de Heer Jezus in de 4e nachtwaak. Het thema was daar, de nacht is ver gevorderd. De 4e nacht, dat is dus de periode van 3 tot 6 morgen. Die allerlaatste periode van de nacht. En dan komt de Heer Jezus. En het merkwaardige is dat hij dan die hele boot onder zijn arm pakt en zijn ze gelijk aan land. Goed, dat is mijn vertaling van Johannes 6 vers 21. Maar u zoekt het maar uit. U komt ook tot de conclusie dat het iets bijzonders is. Het is echt, ze wilden hem in de boot nemen, maar hij ging niet bij hen aan boot. Dus hij werd door hen, hij nam hen mee. En bracht hen gelijk aan land. Echt waar. Maar de storm is er. En wij moeten vandaag roeien. En als wij al roeiend de overkant zouden moeten bereiken, we zouden waarschijnlijk nooit aankomen. Daarom doet hij het. Hij neemt de boot mee. Hij brengt aan land. Niet wij, hij. De Heer Jezus. Mijn heiland, mijn verlosser. Hij komt. Maar spotters zeggen iedere keer opnieuw, ach. En je moet het wel vandaag wel hebben over de aidsproblematiek. En ik ben het helemaal met u eens, dat is een gigantisch probleem. En als u wilt helpen, World Vision of andere projecten, kleinere of grotere, het is nodig. En zo hebben we nog 1000 projecten. Maar kijkt u nog naar de Heer Jezus of kijkt u naar die projecten? Ik zeg niet dat die projecten niet moeten, die moeten wel. Zolang we hier op aarde zijn, hebben we verantwoordelijkheid. Maar in de allereerste plaats zullen we moeten kijken naar hem die zei, ik kom spoedig. En juist dat motiveert. De spotters zeggen altijd, dat is theoretisch gedoe. Ik las van een befaamde Bijbel uitleggen, een stukje over een bepaalde categorie mensen. Die mensen werden die waren echt bezig met Bijbelstudie. Iedere dag opnieuw de profetische geschriften onderzoeken. Maar deze broeder, prachtig man overigens, die zei van die club, ja, dat zijn die mensen die naar de hemel staren, zoals de discipelen naar de hemel stonden te staren, van wat zou er gaan gebeuren. Nou, die staan naar de hemel te staren en die zijn bezig met de uitleg van tekst 1 of tekst 2. Alsof dat minderwaardig zou zijn. Alsof dat niet precies de bedoeling is van de Heilige Geest om erachter te komen wie de Heer Jezus is. U moet hem leren kennen. Dat is ook de slotsom van 2 Petrus die opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Daar eindigt hij mee. Geestelijke groei is niet de gemeente verdubbelen of krachtpatserij als het gaat om charismatische gaven. Ik wil er geen negatieve dingen over zeggen. Maar dat is het op zich niet. Geestelijke groei is opwassen in de genade en in de kennis omtrent de Heer Jezus. En daar gaat het met merkwaardig genoeg niet meer over. We moeten terug. De dag des Heren in 2 Petrus 3 is het eind van het 1000-jarige rijk. En er komt vuur om al die opponenten, al die tegenstanders in één keer te verteren. Zoals er vuur kwam in de dagen van Elia om een peloton soldaten, en dat ging 2 keer zo gebeuren, te vernietigen. Zo gaat het in die tijd gebeuren. De huidige wereld zijn ten vure bewaard tegen de dag van het orde. Dat is het moment waarop het vuur uit de hemel komt en de elementen brandende zullen wegsmelten. En dan Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hebben wij dat gefabriekt zonder CO2-uitstoot? Hebben we het zover gekregen dat we schone motoren hebben? Is dat het wat hier staat? Nee, onzin. Natuurlijk zal de tegenstander zeggen, ja, daar ligt het probleem. Of bij kunstmest ligt het probleem. Of bij medicijngebruik ligt het probleem. Of bij heropvoeding van kinderen, daar ligt het probleem. Gaan we door. U kent alle hulpprogramma's van vandaag misschien. In één oplossing. De Heer Jezus. En waarom praten we daar niet over? Waarom hebben we het niet over hem? Waarom praten we over ons? Wat wij allemaal aan het doen zijn. Er komt een moment dat de vuur uit de hemel komt. En God wil niet dat mensen verloren gaan. Daarom talmt hij. Laat ik dat zomaar zeggen. Daarom is hij nog genadig en voorzichtig. Hij wil nog steeds dat mensen de Heer Jezus leren kennen. En gelukkig gebeurt het ook. Soms zijn het enkelen, soms zijn het grotere groepen. Maar het gebeurt wel. En ik ben er blij mee. Maar er komt ook een moment dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En dat betekent concreet dat al het oude voorbij gegaan is. Dat de Satan definitief naar de hel gegaan is. En de engelen. Want de hel is bereid voor de duivel en voor zijn engelen. Die komen daar. En als er mensen komen, hebben ze de Satan gevolgd. Dat is heel erg. Hel is afwezigheid van God. God is daar niet. En als God er niet is, is het een hel. Letterlijk en figuurlijk. En ik hoop dat u me begrijpt. Als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komt, is de dag Gods aangebroken. Dat is een tweede term uit 2 Petrus. De dag des Heren eindigt met vuur uit de hemel. En als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, begint de dag Gods. En we mogen ons nu al spoeden naar die dag. We mogen er naar verlangen dat de hele aarde vol zal zijn van de kennis van de Heren. Dat alles buigt voor hem. Dat alles eer geeft aan de Heer Jezus. Is er dan geen verschil meer tussen de gemeente, tussen Israël en tussen volkeren? Jazeker, dat verschil blijft. U en ik zullen tot in eeuwigheid mogen blijven wonen in het huis van de Vader. U, buitengewoon gezegend in het huis van de Vader. Met de vele woningen. Israël heeft een bijzondere plaats gehad in de duizend jaren Frederik. Als kanaal van Gods zegen. Als stroom. Als bedding. Waardoor de zegen van God naar de mensen ging. Enorme tijd voor Israël. Volkeren die geloofd hebben, een grote schare die niemand tellen kan. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En volgens de Bijbel wonen dan alleen gelovigen. Onder de gelovigen is best verschil, maar er is geen jaloezie. Er is geen hoogteverschil. Het is niet een kwestie van, nou ja, toch wel jammer. Ik zal toch proberen om wat promotie te maken of zo. Of ik moet door mijn gedrag zien hoger op te komen. Nee, niets daarvan. Alleen maar de Heer Jezus. Gerechtigheid. Nieuwe hemel. Nieuwe aarde. En ik mag er naar verlangen. Dat is niet hetzelfde als wacht maar, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Dat gaat nog een beetje goed tot dat moment. Maar als je het liedje verder leest, dan moeten we er zelf wat aan doen. Kunt u niks aan doen. Natuurlijk willen we proberen om de planeet die aarde heet leefbaar te houden. Dat snap ik. Maar uiteindelijk zal er een catastrofale ingreep van God nodig zijn. Om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te brengen. Waar alles om hem gaat. Alles om hem. En nu is de gemeente hier op aarde. Wij zijn hier. En wij mogen ons haasten en we mogen ons spoeden naar die dag. Wat betekent dat? Dat betekent dat de gemeente die hier nu is, mag opwassen in genade en in kennis omtrent de Heer Jezus. Dat betekent dat ze haar best mag doen om erachter te komen wie hij is. Dat ze echt mag leren, Heer Jezus, we willen graag weten wie u bent. Leer ons u kennen, Heer, leer ons u kennen. En op hetzelfde moment zal de gemeente als gezelschap een stukje reflectie moeten geven van wat er dan gaat gebeuren. Dat God is alles en in allen. Dat alles van mij wegvalt. Dat alles van ik gedrag over is. Dat alles van twist en tweedrag niet meer bestaat. Dat het echt nieuw is. Want wie in Christus is,
is nu een nieuwe schepping.
Er komt een nieuwe schepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Maar jij bent het al. En daarom kun je je nu als gelovige haasten, spoeden naar die dag. Mag je verlangen nu openbaar te maken wat die dag gaat laten zien. En dat is de gemeente, broeder en zuster. De gemeente is niet een vrijblijvend gezelschap waar je ook mag rollenbollen over de straat zoals de politiek dat doet in Den Haag. En waar je over elkaar heen buitelt. Dat is niet waar. Ja, je moet elkaar toch alles durven zeggen en alles kunnen zeggen. Dat is toch een soort vertrouwenscode. Nou, nergens staat in de Bijbel dat je alles mag zeggen. Nog sterker, je mag helemaal niet alles zeggen. De Bijbel zegt, staat er vertaling, het is een zot die zijn ganse geest uitlaat. Je kunt helemaal niet alles zeggen. Dat is onzin. We zullen dus moeten zeggen wat de Heer bedoelt. En als mijn leven gericht is op die dag Gods, op die finale, schitterende eindtijd, dan is mijn gedrag in de gemeente ook anders. Want nu mag ik etaleren wat straks zichtbaar wordt. Lukt dat voor 100%? Nee. Maar ik mag me wel spoeden, ik mag me wel beijveren om dat te doen. En in die tussentijd de Heer Jezus leren kennen. Opwassen in genade en in kennis omtrent hem. Dat is 2 Petrus 3. Typisch een eindtijdbrief. Met moeilijke hobbels. Ik probeerde al die hobbels achter elkaar neer te zetten. Dat heb ik willen doen. Zodat je het een beetje kunt plaatsen en een beetje kunt volgen en ook kunt begrijpen. En je ziet ineens, Petrus, ja, maar dat is wat Petrus bedoelt. Hij zegt, dit is al de tweede brief. En in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden. En ik probeer aan te sluiten bij de woorden van de profeten van de oude dag. En ik probeer de apostelen van onze Heer Jezus Christus recht te doen. Door deze dingen te etaleren. Hier ben ik mee bezig. Dit is de insteek. Petrus wil zo graag dat u het profetische woord gaat bestuderen. Dat u ook Malachi gaat bestuderen, hoofdstuk 4. Maar ook Hosea en Joël en Obadja. En ook Jeremia en Ezekiel en Daniel. En ook Jesaja. U en ik, we moeten dat profetische woord vasthouden. En we moeten naar de apostelen van onze Heer Jezus luisteren. Paulus, ja, zegt Petrus. Paulus, ja, dat is een ingewikkeld man hoor, die Paulus, een geleerde man hoor. Het is niet helemaal mijn man, want het is een beetje moeilijk hoor, wat hij schrijft. Ik snap het niet helemaal, maar alle andere geschriften worden ook verdraaid door de tegenstanders. Met andere woorden, je kunt altijd wel wat vinden. Maar Petrus zegt dat Paulus naar de hem gegeven wijsheid bepaalde dingen heeft geëtaleerd die een beetje moeilijk zijn. Nou, dat zijn ze ook. Hij heeft verborgenheden geopenbaard. Geheimenissen, nooit openbaar geworden. Dat heeft hij mogen zeggen. Welke verborgenheid? Ik heb het u al uitgelegd aan het begin. Het feit dat u de weerhoudende factor bent. Het feit dat u hier op aarde bent. Het feit dat u tot het lichaam van Christus behoort. En dat hij daarvan het hoofd is. Dat heeft hij uit de doeken willen doen. Dat is de bijzondere bediening van Paulus geweest. Petrus zegt, het is een beetje zwaar, het is een beetje moeilijk. Maar je moet het wel vasthouden, je moet het niet weggummen, je moet het niet uitvlakken. Je moet het laten staan. Je moet vasthouden aan de profetische geschriften. En je moet opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Ik heb zo vaak willen zeggen, ook wel eens aan het eind van een dienst. Geliefden, nu gij het van tevoren weet, ik lees nu nog een keer 2 Petrus 3 aan het eind, vers 17. Wees op uw hoede dat ge niet door de dwaling van de zedeloze meegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid. Niet dat je afvalt van je geloof, maar de standvastigheid, het stabiele van je geloof, dat staat weg. Je wordt een zwabberaar. Je wordt heen en weer geslingerd door elke wind van leer. Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus. Genade door God betoond, omdat hij niet wilde dat jij verloren zou gaan. En kennis van onze Heer Jezus Christus. Slot van Petrus, hem zij de heerlijkheid. Nu, als tot de dag van de eeuwigheid. En dat is nu precies waar hij eindigde, met die dag Gods. De dag van de eeuwigheid. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Glorie aan de Heer Jezus, glorie aan hem. In alle opzichten, glorie voor de Heer Jezus. Broeder en zuster, het is hoog tijd dat we tot hem gaan en tot hem zeggen, Heer Jezus, we willen naar u uitkijken, we willen op u wachten, we willen met u bezig zijn. En we willen ons niet meer laten inlaten, we willen ons niet laten meeslepen door allerlei leringen. We willen u zien, Heer Jezus. En dit is een misschien wat drammerig thema vandaag. Dat kan, dat mag u zo oppakken. Ik schaam me daar niet voor. Ik zou zo graag willen dat u één ding vasthoudt. Het gaat over de Heer Jezus. En als u niet meer gericht bent op de Heer Jezus in uw eigen persoonlijk leven, is er iets mis, is er iets tussen geschoven. De duivel schuift er graag iets tussen. Een soort donkere wolk. Of dat nu praktisch gedrag is, verkeerd gedrag is, zondig gedrag is, misschien wel twist is, misschien wel scheuring, scheiding, tweedracht is. Het kan allemaal. De duivel zal alles gebruiken om je van de Heer Jezus weg te houden. Maar hier staat, dit is het. Dit is de richting. En ik tracht die, in die beide brieven, zegt Petrus, je door herinnering wakker te houden. Denk er goed om, spotters zijn er. Legio. En je wordt belaagd, je wordt besprongen. Je wordt op alle mogelijke manieren op het verkeerde been gezet. Maar hou vast en hou vol. De dag des Heren begint met het komen van de Heer Jezus. Eindigt met vuur uit de hemel. De dag Gods begint als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er is. En wij mogen ons daarin spoelen. Want dan is de aarde vol van de kennis des Heren. U en ik worden opgeroepen om kennen de Heren, de kennis van de Heren te krijgen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. 2 Petrus 3, een eindtijdbrief voor jou en voor mij. Amen. Onze God, onze Vader, we willen u hartelijk danken voor de Heer Jezus. Voor dat wat hij gedaan heeft. Voor dat wat u met hem gaat doen. Voor wat u met hem van plan bent als hij daar als de koning der koningen, als de Heere der heren in Jeruzalem zal zijn. Als de dag des Heren begint. En hoe daar eerst een oordeel plaatsvindt en daarna zegen komt. En hoe dan, als de Satan weer losgelaten wordt aan het eind van die 1000 jaren, er weer rebellie gepleegd wordt. Waar de tijd van Korach, Datan en Abiram bij verblikt. Dan willen we u danken, Vader. Dat u dat allemaal voorzegd hebt. Dat u uw woord hebt gegeven. Dat u de Bijbel schonk, dat u de Heilige Geest schonk, waardoor we uw gedachten kunnen kennen. We willen u danken voor deze dingen en zo voor elkaar bidden dat we zullen begrijpen waar het eigenlijk om gaat. En dat is het kennen van de Heer Jezus. Groeien, bloeien, zegen, blijdschap, kracht, genade. Het is allemaal gekoppeld aan het kennen van de Heer Jezus. Daarom willen we nog een keer bidden. Openbaar hem, Vader. En dat wilt u. De Heer Jezus heeft al gezegd, als je van mij houdt en doet wat ik wil, dan zal ik mijzelf aan jou openbaren. Vader, we strekken ons er naar uit. We willen graag zien wie hij is. We willen graag horen zijn zachte stem. We willen graag vernemen hoe groot hij is. Vader, wilt u zo uw woord heiligen en zegenen aan iedereen die hier is vanavond. We prijzen uw grote naam. Amen.